Ko vroeg net of ik voordat ik begin met spreken iets over mezelf wil vertellen, omdat sommige mensen mij nog niet kennen. Ik zit af en toe wel eens achter de piano. Maar nu ik mag spreken is het misschien handig om iets meer te weten, alhoewel ik denk dat is eigenlijk volstrekt onbelangrijk. Maar goed, Wim Platschorre. Platschorre is zo ongeveer de meest Zeeuwse naam die er is. Mijn vader is een rasechte Zeeuw, maar zelf ben ik gewoon hier in de buurt geboren in Oud-Alblas. Ik ben echtgenoot van Hanny, die leuke vrouw die daar zich bijna verschuilt achter een pilaar. En samen hebben we 4 kinderen die het huis al uit zijn. We wonen al jarenlang in boven Hardingsveld aan de dijk. We zijn dus in 1995 ook geëvacueerd. We voelen mee met die mensen die nu watersnood hebben. Bij ons is het toen goed gegaan. En daar waren we natuurlijk dankbaar voor. In het dagelijks leven ontwerp ik aandrijvingen voor treinen. Mijn vorige baas zei, ja, we blijven jongens. We willen met auto's of met vliegtuigen of met treinen spelen. Nou, ik speel met treinen. Soms mag ik inderdaad ook echt met een trein spelen. Dan moet ik ergens op de wereld gaan oefenen met zo'n trein. Dat is best wel leuk. Maar dan ben ik af en toe een paar weken niet hier. We zijn opgegroeid in de vergadering van gelovigen. En hebben daar best een fijne tijd gehad. Maar we hebben wat omzwervingen gemaakt en zijn uiteindelijk hier terechtgekomen. Trouwens, we hebben een schijnbeweging gemaakt. 20 jaar geleden zaten we hier ook al een paar jaar. Toen zijn we weer de kinderen achterna gegaan, ergens anders heen. Maar nu zitten we hier dan weer. Goed, dat is ruim voldoende, denk ik. En wat mijn geloofsleven betreft, daar hoop ik iets van te delen in de preek. Ik wil beginnen eigenlijk met de tekst waar we vorige week mee geëindigd zijn. Want het evangelie is namelijk goed nieuws voor degenen die het moeilijk hebben. Voor degenen die belast en beladen zijn. En vorige week zijn we geëindigd, dat hebben we met elkaar opgenoemd, zelfs die tekst van dat de Heer Jezus zegt, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Dat is een heerlijke tekst. En daar heb ik veel aan gehad en daar heb ik nog steeds veel aan. En die tekst is natuurlijk voor mensen die vermoeid en belast zijn, en dat zijn we in zekere zin allemaal. We zijn allemaal in zekere zin slachtoffer van omstandigheden. Zelfs van onze opvoeding. We hebben geen van allen hebben we perfecte ouders gehad. Er zijn dingen misgegaan. Nu zijn er natuurlijk mensen bij wie heel veel is misgegaan in het leven. En die veel meer slachtoffer zijn dan anderen. Maar goed, we kunnen ons allemaal daar wel in invoegen dat we in zekere zin slachtoffer zijn. Maar ik heb gemerkt dat de laatste tijd in christelijk Nederland, in evangelische kringen, maar ook in traditionele kerken, daar erg de nadruk op ligt. En ik wil niets van die boodschap afdoen, want het is helemaal waar. Dat we naar de Heer Jezus mogen komen als we vermoeid en belast zijn. En hij geeft ook rust. Maar de andere kant, en dat is ook goed nieuws van het evangelie, is dat het evangelie ook bedoeld is voor de daders. Dus niet alleen voor de slachtoffers, maar ook voor daders. En wij zijn ook allemaal daders. En ook daar is het weer zo dat de een meer dan de ander. En de een heeft veel meer erge dingen in zijn leven gedaan dan de ander. Er zijn heel hoogstaande, moreel heel hoogstaande mensen. Maar de Bijbel gaat dat toch niet uit de weg. En ik wil dan spreken over het onderwerp waar ik zelf eigenlijk het meest aan gehad heb in mijn leven. En dat is eigenlijk gekomen door het lezen van een boek. En ik ben heel benieuwd of andere mensen dat boek ook kennen. Dat is een heel bekend boek. Dat is namelijk Het normale christelijke leven van Watchman Nee. En wie heeft dat gelezen ooit? Kijk, ja. Ik zie best wel veel vingers. En ik heb dat natuurlijk ook gelezen. Ik heb het meerdere malen gelezen. De eerste keer dat ik het las, dacht ik, snapte er niks van. Ik dacht, hoe kan dat? Maar het intrigeerde me wel, want hij beschrijft daar een leven zoals je eigenlijk zou moeten leven als christen, wat voor mij onbereikbaar leek. Ik dacht, hoe is dat toch mogelijk? En pas veel later is het kwartje gevallen. Eigenlijk kwam dat door het lezen weer van een ander boek. En toen dacht ik, oh, wacht even, maar dat is eigenlijk wat Watchman Nee bedoelt in zijn boek. Maar Wortmanni die beschrijft eigenlijk in zijn boek de Romeinenbrief. De eerste 8 hoofdstukken, zeg maar, uit de Romeinenbrief. Dus eigenlijk probeert hij uit te leggen wat Paulus bedoelt in de Romeinenbrief. Is dat dan zo moeilijk? Nou, ik ben soms verward. We hebben in het kinderliedje eigenlijk de hele boodschap van vandaag al bezongen. Zo simpel kan het zijn. En bij mij heeft het toch heel lang geduurd voordat dat kwartje viel. Mensen zoals ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. En ik wist al heel vroeg dat ik de Heer Jezus nodig had. Kijk, laat ik beginnen met hoe de Romeinenbrief ook begint, wat het eigenlijk het onderwerp is. De Romeinenbrief begint met de kern van de brief in hoofdstuk 1, vers 17, het tweede gedeelte. Dat is een aanhaling uit Habakuk. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Hele belangrijke tekst, wordt 3 keer aangehaald in het Nieuwe Testament. Maar hier wordt die aangehaald en er ligt de nadruk op: de rechtvaardige zal uit het geloof leven. De rechtvaardige. En in de Romeinenbrief, die gaat over, maar hoe word je dan een rechtvaardige? Want dat ik geen rechtvaardige was, dat was mij op 4-jarige leeftijd al duidelijk. Ik maakte zoveel ruzie met mijn broers en zusjes, dat mijn ouders de wanhoop soms nabij waren. En ik wist wel zeker dat ik geen rechtvaardige was. En ik wist ook dat de Heer Jezus voor mijn zonde aan het kruis gestorven was. Dat kan een kind begrijpen. En dat het bloed van de Heer Jezus verzoening is voor de zonde, nou ja, dat lezen we bijvoorbeeld in hoofdstuk 3, vers 25. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. En een kind kan begrijpen dat de zonde die je doet, de verkeerde dingen die je doet, worden weggewassen door het bloed van de Heer Jezus. Toen ik 5 was, begreep ik het al. Ik heb de Heer Jezus nodig. Toen ik 11 was, ben ik gedoopt. Dat is vrij jong. Ik denk dat het hier niet eens gebruikelijk is. Nee, mensen moeten eerst de puberteit maar eens doormaken. Ik heb er geen spijt van dat ik toen ik 11 was gedoopt ben. Want ik wist het zo zeker dat ik de Heer Jezus nodig had. Maar begreep ik heel de Romeinenbrief? Nee. Is dat nodig trouwens? Kan je afvragen. Zouden die eerste 3000 mensen die tot geloof kwamen bij Pinksteren dat al begrepen hebben? Nou, de Romeinenbrief was nog niet eens geschreven. Zou Paulus het begrepen hebben toen hij gedoopt werd? Paulus werd gedoopt toen hij de handen opgelegd was door Ananias, na 3 dagen gevast te hebben en blind te zijn geweest. Maar hij wist, ik heb een ontmoeting gehad met Jezus Christus. En dat heeft zijn leven veranderd. Hij liet zich dopen voordat hij ging eten. Zo belangrijk was dat. Zou hij dat al helemaal begrepen hebben? Ik betwijfel het. Maar het is een keuze voor de Heer Jezus. Maar pas veel later heb ik begrepen dat het evangelie veel verder gaat. Want vanaf wist dat de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven was, wilde ik ook als christen leven. En wilde ik goed leven. Ik wilde een goede christen zijn. Oh, en dan begint de ellende. Dat is heel moeilijk om een goede christen te zijn. Christen worden is makkelijk, maar christen zijn is heel moeilijk. En dan spring ik eventjes alvast naar hoofdstuk 7 van de Romeinenbrief. Want eigenlijk beland je dan in het eerste gedeelte van hoofdstuk 7 van de Romeinenbrief. Als je probeert een goede christen te zijn. Want wat je dan tegenkomt is, daar wordt de gelovige voorgesteld door een vrouw die getrouwd is met een man. En die man, dat is de wet. Maar ik dacht dat wij niks meer met de wet te maken hebben. Ja, maar als je probeert als een goed christen te leven, dan ben je eigenlijk onder de wet. Want dan probeer je zelf aan de eisen van God te voldoen. En die eisen, nou, die zijn fantastisch, die wet. Die man, zoals die hier beschreven wordt, die is helemaal goed, die is perfect. Maar toch is het een heel slecht huwelijk. Want die vrouw is namelijk niet perfect. Dus die man, als hij thuis komt, dan loopt hij bij wijze van spreken na en dan even een randje even voelen. Oh, stof, jammer hoor. Die vrouw die doet het nooit helemaal goed. Die kan niet aan die eisen. Legt het aan die man? Nee, die man is perfect. De wet is perfect. Alleen die vrouw is niet perfect. Nou, in die situatie raak je verzeild. En hoe komt dat? Ja, omdat je de vorige hoofdstukken nog overgeslagen hebt natuurlijk. Je hebt het niet helemaal begrepen. Wat is er aan de hand? Wij stammen allemaal van Adam af. Ja, dat is duidelijk. Maar dat probeert Paulus duidelijk te maken hier in de Romeinenbrief. Dat is het probleem. En hij zegt dat in hoofdstuk 5, vers 12. Daarom zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Dat is een, dat laatste zinnetje, in wie allen gezondigd hebben, moet je goed lezen. Want wat bedoelt de Bijbel hier eigenlijk? De Bijbel kijkt heel anders naar afkomst dan wij soms doen. De Bijbel zegt, kijk, wij zaten bij wijze van spreken al in Adam. Dus in Adam hebben wij al gezondigd. Het is niet zo dat wij zondaars zijn omdat we zondigen. Wel, nee. Wij zondigen omdat we zondaars zijn. Zo zijn we geboren. Dat is onze afkomst. Ja, zegt u, nou, dat is eigenlijk niet echt eerlijk dan. Daar kunnen we niks aan doen. Nee, dat is ook zo. Maar kijk, net zo goed als dat ik een Nederlander ben. Ik ben een Nederlander. Met een Zeeuwse naam dan. Maar ik ben een ras-echte Nederlander. En wat betekent dat? Dat mijn moedertaal is Nederlands. En nou kan ik me wel voordoen. Nou kan ik wel proberen mij als een Engelsman te gedragen. Ik hou van Engeland, ben er vaak geweest. Ik vind het een geweldige taal. Het is ook erg handig, hè? Want de Engelen spreken natuurlijk ook Engels. Dus later heb je er veel aan. Je moet Engels leren. Maar dat wordt nooit zo goed als het Nederlands. Kijk, dat Nederlands, dat is vanzelf gegaan. Daar heb ik geen moeite voor hoeven doen om Nederlands te leren. Maar het Engels, daar heb ik op school voor moeten ploeteren en later nog, en ik probeer dat te verbeteren, maar het wordt nooit zo goed. Nou, zo is het ook met dit probleem, dat wij zondaars zijn. Lieve mensen, het kost mij geen enkele moeite om boos te worden, of om mijn geduld te verliezen, of om jaloers te zijn. Of laat staan over onheilige gedachten of vunzige gedachten hebben. Ik wil er nog niet eens over praten. Maar dat kost mij geen enkele moeite. Waarom kost me dat geen moeite? Omdat ik een zondaar ben. Dat is mijn afkomst. En het kost me juist moeite om me een klein beetje te gedragen. En ik dacht, nou ja, dat probleem. Kijk, als ik zondags in een gemeente zit, en we hebben best wel wat gemeentes meegemaakt, dan denk ik, nou, die mensen zien er allemaal zo geweldig uit. Ik ben kennelijk de enige met dat probleem. Het probleem dat ik niet van die zonde afkom. Er zijn dingen in mijn leven, daar kom ik niet vanaf. Dat, hoe ik het ook probeer, dat gaat niet. En ik, ja, dan zijn er natuurlijk twee mogelijkheden. Je kunt een dubbel leven gaan leiden. En dat heb ik lang gedaan, moet ik zeggen. Dat ik eigenlijk, nou ja, mijn zondags anders voordeed. In de samenkomst, dan zet ik mijn zondagse gezicht op. En alles. En we hebben het ook gezongen in dat lied. Levend van buiten, maar dood in mijn hart. Dat heb ik meegemaakt. Dat is echt zo. Maar dat gaat zo enorm wringen, dat ik daar niet uit kwam. En hoe je ook probeert je te verbeteren, het lukt niet. Nee, ik ben een Nederlander. Ik kan mij niet een Engels. Ik kan een tweed jasje aanschaffen of in een Triumph Spitfire gaan rijden, maar ik zal nooit een Engelsman worden. Ik ben een Nederlander. We zijn een zondaar. Hoe moet dat dan? Nou, de oplossing is, die kent u allemaal. Ik vertel hier allemaal hele bekende dingen natuurlijk. U kent dat allemaal al. En ik zelf had ik natuurlijk ook de Romeinenbrief al 10 keer gelezen. Maar het kwartje moest bij mij een keer vallen. En helaas heeft dat lang geduurd. En hopelijk is dat bij u al veel eerder het geval geweest. Maar de oplossing van de Heer Jezus is dat onze afkomst moet gewoon veranderen. En zoals, hoe kun je nou je afkomst veranderen? Nou, dat is natuurlijk heel raar. Je kunt alleen maar doodgaan. Als je doodgaat, dan eindigt je afkomst, zeg maar. En dat is natuurlijk ook precies wat het betekent om christen te worden. Dat we gestorven zijn en weer opgewekt. En dat opwekken, dat is dan dat we in Christus opgewekt worden. En nu is onze afkomst ineens een totaal andere. We hebben niets meer te maken met die oude Adam. Die oude Adam is, dat is ons oude leven, dat is dood. En dat niet overeenstemt met de praktijk van het leven, daar kom ik zo meteen nog wel eventjes op. Maar de Bijbel kijkt er zo tegenaan dat wij zijn helemaal geen zondaars meer. En we zijn ook geen gered. We hebben een totaal nieuwe afkomst gekregen. We zijn in Christus, hebben wij een nieuw leven gekregen. Alles wat er met Adam is gebeurd, dat hij zonde heeft gedaan, is weggedaan. En wij hebben nu het leven in Christus. Dus alles wat hem is overkomen, is ook ons overkomen. Daar spreekt de doop ook van, natuurlijk, dat wij met Christus gestorven en begraven zijn. Wanneer ga je iemand begraven? De doop is eigenlijk een begrafenis. Je gaat iemand begraven pas als je echt zeker weet dat hij dood is. Als er nog een sprankje hoop is dat iemand nog leeft, dan ga je hem niet begraven. Dus de doop is echt zo ontzettend belangrijk dat je zeker weet, ik ben dood. Dat lezen we in hoofdstuk 6, daar spreekt Paulus over de doop. En hij zegt in, even kijken, in vers 11. Zo dient u ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Heerlijke tekst. Dat is echt een hele fijne tekst, want hier staat ook het woord rekenen. Het schijnt dat in de originele taal in het Grieks daar ook dat woord gebruikt wordt. En dat is eigenlijk het enige wat we nauwkeurig kunnen. Een beschrijving geven, dat is altijd maar een beetje, het is niet helemaal 100%, of een tekening maken of zo. Maar rekenen, dat kunnen we. 1 en 1 is 2. En het is geen 1,5 of 2,5, het is 2. Het is precies. Dus wij mogen hier vast op rekenen. Kijk, wij zijn heel erg goed bekend met de werking van het bloed van de Heer Jezus. Dat bevrijdt ons van de zonde. Maar wij moeten ook bedenken dat dat het kruis van de Heer Jezus, dat ook verschrikkelijk belangrijk is. Wij moeten niet alleen maar ons concentreren op dat bloed van de Heer Jezus. Het bloed van de Heer Jezus, dat bevrijdt van zonde. Maar het kruis van de Heer Jezus, dat rekent af met de zondaar. We zijn met Christus gestorven. Weg. Oh, wat een bevrijding is dat. En dat kruis, dat, kijk, je kunt het, Wotsmanier beschrijft dat in een voorbeeld als volgt. Je zou die zonde zou je kunnen vergelijken met iemand die verslaafd is aan alcohol. En op een gegeven moment kan de regering van een land besluiten, en dat is ook soms wel eens gebeurd, dat ze zeggen, nou, het alcoholprobleem in ons land is zo groot geworden, we gaan het land droogleggen. Dat is in Amerika gebeurd. En dan mag geen alcohol meer gedronken worden. Wat moet de regering dan doen? Is het voldoende om aan de mensen te vragen hun drank in te leveren en aan de supermarkten om de voorraad uit de supermarkt te halen? Nou, dat helpt één dag. Maar de volgende dag staan er weer vrachtwagens vol met nieuwe voorraad. En die bevoorraden de supermarkt en dan kunnen de mensen weer. Dus je moet niet alleen maar die alcohol wegnemen. Nee, je moet ook de oorzaak wegnemen, de productie van alcohol. Wij doen zonde. Waarom? Omdat we een zondemachientje zijn. Dus je moet niet alleen maar het product wegnemen, de zonde, dat doet het bloed. Maar je moet ook een eind maken aan de oorzaak, aan dat machientje zelf, aan de zondaar. En dat is gebeurd op het kruis. Oh, heerlijk. Dat, om dat te begrijpen, ja, voor mij, het was echt een, ja, het staat al lang in de Bijbel. U weet dat allemaal al lang. U begrijpt dat ook. Maar voor mij was dat echt, nou, ongelooflijk. Ik hoef helemaal niet te proberen om mijzelf te verbeteren. Want dat is onbegonnen werk. Het is echt onbegonnen werk om jezelf te proberen te verbeteren. Er ontbreekt altijd wel wat. De rijke jongeling die bij de Heer Jezus kwam. Wat moet ik doen? De Heer zegt, één ding ontbreekt. Ga heen en verkoop. Er ontbreekt altijd wel één ding. En als je denkt dat dat ene ding is opgelost, dan is er wel weer iets volgend. Het is onbegonnen werk. En natuurlijk, er zijn moreel heel hoogstaande zondaars. Er zijn mensen, daar kan ik een voorbeeld aan nemen, die zich inspannen voor de wereld en van alles doen om hun medemens te helpen of om het klimaat te redden. He, maar het zijn zondaars. En er zijn moreel heel slechte zondaars die criminele dingen doen. Maar we zijn allemaal zondaars. En het helpt niet om dat te verbeteren. De oplossing van de Heer is veel radicaler. Dat is om een einde te maken aan die zondaar. Wat is nou de praktijk? De praktijk van ons leven is helaas, en ook in mijn leven. Maar ik lees hier reken dat we voor de zonde dood zijn. Maar het lijkt wel of ik springlevend ben. Ik doe nog steeds zonde. Het lijkt wel of ik springlevend ben. En de duivel die probeert dan natuurlijk in te zeggen, nou, het kan niet waar zijn. Het kan gewoon niet waar zijn. Want kijk maar naar je leven. Men keert van alles aan. Maar laten we vasthouden aan die tekst. Dit is zoals God tegen ons aankijkt. En dat de praktijk van ons leven soms anders is. Kijk, dat komt in het tweede deel van Romeinen 7 aan de orde. Daar gaat het over de innerlijke strijd die Paulus beschrijft. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, doe ik, zegt hij in vers 19. En dat is maar dan heeft hij hoofdstuk 5 en 6 al geschreven. Hij weet precies hoe het zit. En toch is er iets wat strijdt in dat innerlijk. Ik ellendig mens, roept hij uit in vers 24. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En dan komt het geweldige hoofdstuk 8. En hoofdstuk 8, dat begint. Dat is eigenlijk een soort samenvatting, zou je kunnen zeggen. Hoofdstuk 8. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, enzovoort. Als je goed leest, dan komen hier drie wetten aan de orde. De wet van de geest van het leven. De wet van de zonde en van de dood. En de wet in vers 3. En daar wordt de wet van Mozes mee bedoeld. En om dat goed te begrijpen, moeten we ook bedenken dat er twee soorten wetten zijn. Er zijn natuurwetten. Bijvoorbeeld de zwaartekracht is een natuurwet. Als ik iets loslaat, dan valt het op de grond. Ik heb een zakdoekje. Als ik dat loslaat, dan valt het. En dat gebeurt altijd. En daarom noemen we dat een wet. De verkeerswet in Nederland, dat is geen natuurwet. Dat is een afsprakenwet. Want in Engeland rijden ze aan de andere kant. En oh wee, als je dat verwisselt. Dus dat is een afsprakenwet. En nou is die wet van Mozes, dat is een afsprakenwet. Dat is geen natuurwet, maar is een afsprakenwet. En nu is het eigenlijk zo, wat is nou de verhouding? Nou kijk, wij zijn allemaal onderhevig aan de wet van de zonde en de dood. En dat zou je kunnen vergelijken met de zwaartekracht. Het is een natuurwet. Die trekt aan ons. En die trekt ons naar beneden. Dus dit zakdoekje, de zwaartekracht trekt daaraan. En als ik het loslaat, dan valt het op de grond. Nu kan je dat op verschillende manieren voorkomen. En één manier om dat te voorkomen is door, dat is de wet van Mozes. De wet van Mozes is een stelsel van afspraken. En dat zou je kunnen vergelijken met dit preekgestoelte, of hoe heet dat? Katheder. die houdt dit, als ik dat zakdoekje daar opleg, dan houdt het dat van de grond. Niet waar? Maar het is beperkt. Het heeft zo zijn beperkingen. Want als je de rand op zoekt, en wij mensen zoeken altijd de rand op van de grenzen, ook in de verkeerswet, net iets te hard rijden, of we kunnen nog net door oranje, en we zoeken de rand op. En voor we het weten, vallen we er weer af. Het is beperkt. En we struikelen dus. En nu is de wet van de geest van het leven, dat is ook weer een natuurwet. En dat is eigenlijk een hand die onder ons is. En die ons, die zwaartekracht die er nog steeds is, de zonde trekt aan ons, de wet van de macht en de dood, die trekt aan ons. Maar die Heilige Geest, die wet, dat is een natuurwet, en die houdt ons vrij van de dood. Nou, we hebben daar al over gezongen, zelfs in het kinderliedje. En dan kun je zeggen, nou Wim, het is wel een verschrikkelijk ingewikkeld verhaal om tot de conclusie te komen dat we gewoon onder de leiding van de Heilige Geest moeten leven. Nou, dat is inderdaad een ingewikkeld verhaal. Maar ja, zo zit ik in. Ik ben technicus, ik wil het naadje van de kous weten. En dan denk ik, nou dan ben ik bij Paulus in goed gezelschap. Hè, want die heeft er hoofdstukken lang aan gewijd. Die hoofdstukken, ik begrijp ze nog niet helemaal hoor. Maar die zijn best wel moeilijk. Maar als we maar onthouden dat we onder de leiding van de Heilige Geest moeten leven. En dat we alsjeblieft ophouden met proberen onszelf te verbeteren. Maar dat we het helemaal van de Heer Jezus moeten verwachten. Kijk, soms denken we, oké. Wat ik nodig heb is, ik moet geduldiger zijn. Ik ben een vreselijk ongeduldig iemand. Ik moet gewoon geduldiger zijn. Laat ik bidden om geduld. Ja, Jezus, ik wil graag meer geduld hebben. Dat wordt niet verhoord hoor, dat gebed. Want wat wil de Heer Jezus wil ons geen geduld geven. De Heer Jezus wil ons zichzelf geven. Hij is geduld. Dus ik moet niet proberen geduldiger te worden. Nee, ik moet in hem zijn. Want hij is geduld. Zodra ik uit hem ben, zodra ik mij van onder die leiding van die Heilige Geest vandaan beweeg, val ik. Geen ontkomen aan. Dus de Bijbel spreekt niet over afzonderlijke vruchten, over afzonderlijke goede eigenschappen. Nee, het is één vrucht van de Geest waar we gebruik van mogen maken, waar we in mogen zitten, zolang we in Jezus Christus zijn. Dat is mijn simpele begrip van hoe het ongeveer zit. En inderdaad, de Heer Jezus bevrijdt. Ik heb het mogen ervaren zelfs van verslaving van aan allerlei dingen. Je kunt aan allerlei dingen verslaafd zijn, zelfs aan snoepen bijvoorbeeld. De Heer Jezus kan bevrijden. Ik heb het in mijn leven meegemaakt. En dat is gewoon heerlijk. Dus nooit meer zelf iets proberen. Ik pleit niet voor een passief christenleven. Dat we maar achterover gaan leunen en de Heer Jezus doet alles. Want dat is wat je zou kunnen denken in hoofdstuk 7. Dat huwelijk, want om daar nog even op terug te komen. Als je bedenkt, oké, we zijn niet meer getrouwd met de wet. De enige mogelijkheid om daaraan te ontsnappen is dood te gaan. Dat is de enige manier om dat huwelijk te ontbinden, want scheiden mag niet, dat staat in die wet. Als je dan weer opgewekt wordt in een nieuw leven, dan blijk je ineens met een ander getrouwd te zijn, met de Heer Jezus Christus zelf. Lees maar na in hoofdstuk 7. We zijn met een ander getrouwd, en dat is de Heer Jezus. Die man is nog veel perfecter dan de wet hoor. Want de wet ging eigenlijk alleen maar over gedrag. Wat je moest doen. Behalve misschien het laatste gebod dat je niet jaloers mocht zijn. Maar de Heer Jezus die zegt het gaat eigenlijk veel verder. Het gaat ook over je gedachten, wat wij denken. Probeer je gedachtenleven maar eens rein te houden. De Heer Jezus zegt, maar nu ga ik het voor je doen. En dat is echt een perfect huwelijk. De Heer Jezus gaat het allemaal doen voor ons. Dus als we ergens mee zitten, als we ongeduldig zijn, of snel boos worden, of prikkelbaar, of geërgerd, of snel een oordeel hebben, of onszelf zo verschrikkelijk belangrijk vinden dat we altijd aan het woord zijn, laat de Heer Jezus het overnemen. Dan, dan komt het goed. Amen.